Welkom bij deze eerste aflevering van MAX Is Het Alles in het nieuwe jaar. We trappen het jaar goed af met een buitengewoon fijn, interessant en leerzaam gesprek met Raymond van Melsen. Raymond is een veelgevraagd toetsenist en producer naast zijn werkzaamheden voor MAX. Een bevlogen en gepassioneerde muzikant die openhartig vertelt over het leven als muzikant, de mooie dingen daaraan, maar zeker ook de aspecten die soms wat onderbelicht blijven. Heel veel plezier met deze aflevering. Nou, welkom Raymond.
Dankjewel.
Hoe is jouw muzikale carrière begonnen? Kwam je meteen al op toetsen uit?
Carrière is trouwens een groot woord. Laten we daarmee beginnen. Het is voor mij niet echt een carrière, maar het is iets wat ik voor mijn gevoel moet doen. Dus als ik dat een dag niet heb gedaan, dan voel ik dat ik iets heb gemist op een dag. Maar het begin. Het begon toen mijn ouders gescheiden zijn geraakt en mijn moeder en ik verhuisden naar een ander huis. Ja. Mijn vader weer naar een ander huis, maar mijn broer had het voor me gekeken gekregen om het huis waar we vroeger woonden, in de Transvaal, om daar te blijven wonen.
Want die was wat ouder, die broer dan?
Die was wat ouder, die was wel over de 18 op dat moment en mijn vader bleef de huur doorbetalen. Oh. En daardoor kon mijn broer daar zo blijven wonen.
Okay.
Hij wilde heel graag muziek maken. En hij zat in punkbandjes, in een oude punkband, The Treat heette dat.
Hoeveel jaar schelen jullie?
Wij schelen 5 jaar.
5 jaar, oké. Okay.
Ja. En hij wilde ook graag met mij muziek maken. Dus het was een mooi excuus om vaak terug te komen naar het ouderlijk huis.
Ja. Yeah.
Onze oude slaapkamer, die hebben we omgebouwd tot een studio annex bar. En ik ben toen begonnen met bassen. Van een vriendje van van school heb ik een oud transistororgeltje overgenomen. Dus het eerste wat ik deed was proberen te bassen en proberen dat orgeltje te bestelen.
Maar niet tegelijkertijd, neem ik aan.
Niet tegelijkertijd. Nee.
Maar hoe kwam je bij de bas dan? Want je broer speelde dan gitaar?
Hij speelde gitaar, inderdaad.
Ja?
Maar had ook een basgitaar. En daar speelde... We moesten zoveel mogelijk tegelijkertijd opnemen. We hadden een oude bandrecorder.
Ja.
Maar dan kon je één keer het een en ander op opnemen. Dan kon je hem overspoelen naar een nieuwe bandrecorder. En tegelijkertijd met het overspoelen kon je dan meespelen.
Ja.
Dus het was zaak om zoveel mogelijk tegelijkertijd op die band te krijgen.
Ja.
Zodat je zo min mogelijk kwaliteitsverlies had als je elke keer een nieuwe take nam.
Ja.
Dus nou, 2 mensen. Dus er moest gitaar gespeeld worden en een baspartij. We hadden een oude 8-track met drums die liep mee.
Ja.
En dan helemaal aan het eind van het verhaal kon er een keertje wat zang overheen. En als je meerdere malen zang wilde doen, dan moest je dus bassen en zingen tegelijkertijd.
Oké, en dan ben je de zang. Wie zong er dan?
Mijn broer en ik samen.
Samen?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Want jullie wilden het echt met z'n tweeën oppakken.
Ja, wilden we dat? Nee, dat deden we. En mijn broer kreeg iets later een vriendin. Die heeft toen de bas overgenomen en die deed ook wat aan zang. Ik nam wat vriendjes van school mee. En zo hebben we dat uitgebouwd tot een punkband die een symfonische rock ondertoon had.
Oh.
En daarmee zijn we toen naar de Grote Prijs van Nederland gegaan. Toen we dat een beetje op poten hadden.
Ja.
Nou, de eerste keer dat we meededen was niet zo heel erg geweldig. Een paar jaar later hebben we het in een andere samenstelling nog een keer geprobeerd. En toen hebben we in ieder geval wel de Haagse voorronde gewonnen.
Ja, oké. Okay.
Toen ging het mis in de ronde daarna. Hadden we onszelf overschat, overschreeuwd. Het was werkelijk niet om aan te horen. En
maar dat hoort wel bij punk, toch een beetje?
Het hoorde wel bij punk, ja, precies. Maar het podium was te groot voor punk. Het resoneerde niet, zeg.
Dus ben je ook eigenlijk al vrij snel hè, met het pingpongen, zeg maar, al ook met techniek in ja, contact gekomen.
Ja, 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 ja.
Daar is eigenlijk ook op begonnen, die interesse daarvoor, kan ik me zo voorstellen.
Ja, dat is eigenlijk gelijk opgelopen. Ja.
Oké, dus goed, we hadden over jouw carrière. Dus je hebt zeg maar de punkbeweging heb je in heel gewit op poten te krijgen.
Mm-hmm.
Zullen we maar even zeggen. En wat gebeurde dan na die voorronde? Want daar stopte het dus blijkbaar.
Ja.
En is de band dan ook gestopt of zo?
De band is nog doorgegaan tot 92, denk ik. Maar ja, we hadden voornamelijk een beetje creatieve verschillen. Mijn broer die wilde harder en hardere muziek maken. Die is ook later in een punkband die ook wel in het Haags Popcentrum oefende. Een Noisy Act of Protest, waar Boosie onder andere ook de drumde. Heeft hij ingezeten. En mijn liefde ging toch steeds meer uit naar wat rustiger en minder agressieve muziek.
En was je, toen had je dus al de switch gemaakt van bas naar toetsen.
Ja.
Dus focus je in principe op toetsen en zang.
Toetsen en zang, inderdaad. Ja, en op dat moment zat ik ook in de Loco Weirdos samen met Arjen van der Rey.
Ja.
En in Machina. Ik zat ook in te veel bands. En uiteindelijk heb ik dus de band samen met mijn broer General Semantics heette die op dat moment. Ben ik daarmee gestopt.
Uiteindelijk zijn Loco Weirdos zijn gestopt. Is daar eigenlijk überhaupt een reden voor aan te wijzen?
Niets anders dan dat het iedereen te veel tijd kostte, eigenlijk.
Ja. Dat is ook wel een grote band uiteindelijk, toch?
Het waren veel mensen.
Ja.
Ja, zeker. Het werd logistiek steeds moeilijker om het vol te houden.
Ja.
Ja. En mijn persoonlijke reden op dat moment was, ik had een dochter gekregen. En ja, dat kostte me allemaal veel te veel tijd om elke zaterdag weg te zijn, elke zondag weg te zijn. Ik was er nooit in het weekend.
Nee.
Dus die kinderen die hebben we in ieder geval in het weekend nooit gezien.
Oh ja, nee, dat snap ik ook wel.
Ja.
Dus toen ben je gaan focussen op Machina eigenlijk.
Ja.
Daar heb je ook heel lang bij gespeeld.
Ik heb in Machina meer dan 25 jaar gezeten. Ja.
Oh. Ja. Kun je, voor de mensen die het niet kennen, kun je de stijl van Machina proberen te beschrijven? Het is een samensmelting van heel veel stijlen. Maar
ja,
als jij terugdenkt aan die band, wat voor stijlen komen in jou op?
Machina had voor mij heel veel van een new wave à la The Diff. Dus een beetje hoekige new wave.
Ja.
Gang of Four. Dat soort muziek.
Ja.
Funk ook wel.
Ja.
Met name door de stijl van bassen van Harriet van Rossum. En de stijl van slaggitaarspelen van René Duurkamp.
Ja.
Door mijn invloeden zaten er ook symfonische rockdingen in. En later door de manier van zingen van Vincent. Ook soulachtige invloeden. Het had een hele eigen geluid.
Ja. Maar het is ook de band waarin je... Dus volgens mij, als ik het goed begrepen heb, waar je ook van zanger af bent gestapt.
Ja.
En eigenlijk toetsen bent gaan. Je gaat concentreren op de toetsen.
Ja, dat klopt.
Was dat ook niet op een bepaalde manier ook wel lastig om dat los te laten? Want zingen is natuurlijk ook weer op een andere manier je emoties uiten.
Ja.
Miste je dat op een gegeven moment dan niet?
Nou, het was de moeilijke keuze om inderdaad... Als zanger was ik vrij expressief. En stond, probeerde ik altijd wel... te acteren en groot te doen en neer te vallen op het podium, weet ik dat al. Sommige mensen zeggen overacting, maar goed. Dat was ik kwijt, maar we hadden met Machina ook op dat moment al een aantal opnames gemaakt. En wat ik altijd heb gemerkt, als ik ga arrangeren en opnemen, dan maak ik dingen veel mooier dan ik kan spelen.
Ja.
En ik wilde proberen om dat mooie ook... live te kunnen doen. En dat kon ik niet tegelijkertijd met zang doen.
Okay.
Dat kost gewoon te veel concentratie en te veel techniek en knopjes en dingetjes. Dan ben je er niet voor je publiek als je dat staat te doen.
Nee, precies.
Dus toen hebben we de keuze gemaakt om Vincent dat te laten doen, die een hele goede persoon is om contact te maken met het publiek. En,
ja.
en te imponeren met een stem die klinkt als een klok. Dus het was een kwaliteitsslag, zeg maar, om dat te doen.
Ja, terwijl hij juist meer de transitie van toetsen naar zangen heeft.
Exact,
maar
ja.
Eigenlijk de omgekeerde volgorde.
Ja, klopt.
Dat is ook wel grappig dan, hè?
Ja.
En je zegt, je wil graag het zo mooi mogelijk maken. Dus in de studio kun je natuurlijk zoveel mogelijk of zoveel sporen over elkaar heen spelen als je wil. Op het moment dat je dat live gaat brengen, moet je toch concessies doen.
Ja.
Is dat misschien ook wel een reden waarom je uiteindelijk toch meer naar studiowerk bent toegetrokken?
Ja. als in een studio kan ik spelen wat ik in mijn hoofd hoor. Ja. En dat krijg ik nooit uit mijn vingers. Misschien dat ik het zou kunnen door heel veel te oefenen, maar daar ben ik dan weer te lui voor. Ja, ik wil gelijk dat resultaat horen en met een computer kan ik dat maken.
Ja. Maar China, daar zit je inmiddels niet meer in. De band bestaat nog wel, hè? Mm-hmm. Was dat ook een reden om uit die band te stappen? Omdat je dat lastig vond omdat je niet kon brengen live wat je wel in je hoofd had in de studio?
Ja, een groot gedeelte was dat ik meer een eigen expressie wilde en echt wilde maken wat ik in mijn hoofd had. Een ander deel is dat ik, omdat ik in die band zat nog steeds, bij elk arrangement dat ik maakte in mijn achterhoofd hoorde, ja, maar dat kan niet. Dat hoort niet. Dat kunnen we niet spelen. Dat
klopt.
Gaat niet werken. En ik wilde die grenzen wilde ik kwijt.
Oké.
En door niet in een band te zitten, verloor ik de restricties van het haalbare.
Ja.
Eigenlijk.
En dat is ook het begin geweest van de volgende stap, zeg maar, in jouw carrière. Ik wil toch carrière noemen als je het niet erg vindt. Ja.
Ja, ja, als je het zo omschrijft, dan prima.
Want toen kwam je eigen project. Toen was je eigenlijk voor het eerst zelf de zaakjes de baas.
Ja. En op dat moment was ik ook bij toneelgroep De Appel figurant geweest. Eigenlijk, ik was gestopt met Magina en ik dacht, ja, wat gaan we nu doen? Een van de dingen die ik ben gaan doen is dus figurant worden bij De Appel. De andere was dat ik begon met een new age muziek maken. Ik had zoveel ritme en funk en toestanden in mijn hoofd gehad, dat ik iets wilde maken waar geen ritme in zat.
Oh.
En wat helemaal alleen maar geluidstextuur was.
Is ritme op dat moment een belemmerende factor dan?
Kennelijk. Ja, kennelijk had ik het nodig om mijn hoofd even stop te zetten. Om geen beperkend grid meer te hebben, zeg maar.
Ja, ja.
Nou, die dingen die gingen samenlopen op een gegeven moment. Ik had een aantal soundscapes gemaakt. In het theater noemen ze het eigenlijk een geluidsdecor.
Steeds cryptisch.
Steeds cryptisch. Nou, maak ik hem nog cryptischer. Het is georganiseerd geluid. Nee, het is... Het is muziek die niet binnen 3 minuten klaar is. En een coupletje, refreintje, introotje, uitrootje en zeker geen tekst. Mm-hmm. Het is een progressie van geluid waar je rustig van wordt.
Ja, een soort tapijt, zou je kunnen zeggen. Tapijt onder wat er op de bühne gebeurt.
Precies. Voor toneelstukken is het inderdaad ter versterking van de emoties die de acteur ziet doen. Mm-hmm. Op een toneel moet je bijna niet gewaar worden dat er nog geluid onder zit.
Maar toch moet je reageren op wat de acteur doet.
Ja.
Dus je zit toch aan tijdsintervallen vast dan, denk ik.
Ja, dat is wel waar.
Het is niet zo vrij als je dat eigenlijk zou willen.
Nee, het is niet helemaal vrij inderdaad. Er zit een begin aan, er zit een eind aan. Het is altijd een spel met tijd.
Maar dat is dan ook wel weer de uitdaging. Mm-hmm. Zo.
Klopt, ja.
Oké, dus dat heb je gedaan? Zeg
ja,
maar.
Dat, daar was ik mee bezig. En toen heb ik een actrice daar zo ontmoet, Nadja Amin. Dat vond ik een geweldige actrice. Die emotioneerde me heel erg met hoe ze speelde. En die heb ik gevraagd of ze wilde inzingen. Nou ja, ik was heel blij dat ze dat inderdaad wilde doen.
Inzingen voor je eigen project.
Het inzingen van dat eigen project. Ja. En zij is ten dele Egyptisch. En mijn solo project ging ook over Egypte. Omdat ik daar een soort van scheppingsmythe in wilde vertellen. Elke religie heeft een scheppingsmythe. Ja. En in Egypte hebben ze dat ook. Al die scheppingsmythe beginnen altijd met een formeloze energie. Mm-hmm. Waar het allemaal uit moet ontstaan.
Ja.
En dat klopte heel erg mooi bij die New Age die ik aan het maken was. Dus nou, het eerste stuk, dat is dan de zee met alle mogelijkheden.
Ja.
En daaruit komt het eerste nummer. En dat is een scheppende god, godin, ongeslachtelijk.
Ja.
En daarin heb ik samen met Nadja Amin unisoon het eerste couplet gezongen. En dat is het begin van de Egyptische Bijbel, zeg maar. Dus het is aanhalingstekens.
Is dat niet heel lastig als je daar dus geen ritme op gebruikt? Ja, dat, want daar ga je op.
Op dat punt zit er wel ritme in.
Oh, okay.
Ja, dus dan komt er een piano in en dan steeds meer. krijgt het vorm en steeds meer wordt het ritme. Zo zit dat hele album dus eigenlijk ook wel in elkaar.
Ja.
Het meest ritmische stuk staat aan het einde van het album.
Oh, oké. Okay.
Dat is een funkbewerking van een Arabisch standaard. Ook in het Arabisch te zongen.
Dus je hebt ook op dat album, dat is een album geworden, denk ik.
Mm-hmm.
Daar heb je ook op zelf op gezongen, dus.
Ja. Het tweede nummer, dat gaat over lucht en ademhaling en het uitspansel en zo.
Ja.
Daar heb ik alle zang zelf gedaan. Want ik vond, daar mag je geen instrument op gebruiken. Dat moet je dan ook alleen maar met lucht kunnen vertellen.
Oh, er zat ook geen instrument onder dan?
Dat nummer is a cappella.
Wow.
Ja.
Oké, hoe heet dat nummer?
Ashu.
Oké. Okay.
De god van de lucht.
En dat is een bestaande god of is het eentje die je bedacht hebt?
Nee, dat is een bestaande god uit de Egyptische...
Ja, dus voor het allemaal ben je uitgegaan van bestaande factoren, zeg maar. Ja, op zich. En daar heb je nu één album mee uitgebracht?
Ja, één album. Het heeft me zo vreselijk veel werk gekocht dat het gekost dat
ik nog er klaar mee.
Nog geen. Nou, ik ben heel erg als ik een solo album maak, dan wil ik een concept en dan wil ik dat 10.000 lagen heeft en dat heeft wel heel erg veel energie gekost.
Ja.
En ik ben er tot op heden nog niet in geslaagd om zo'n sterk concept te verzinnen om een tweede te maken.
En misschien heb je wel hetzelfde wat ik heb. Wat dat betreft misschien. Dus wat een ander factor betreft. Waar ik moeite heb als ik een album aan het afronden ben. Is om het ook af te ronden. Want ik denk elke keer van nou, die mix kan net iets beter. Of dat kan ik net iets beter spelen. Of die kan net iets dat beter zingen.
Ja.
Met als risico dat het eigenlijk gewoon nooit afkomt.
Mm-hmm.
Ik kan me nou, jou zo een beetje beluisteren. Ik kan me voorstellen dat het ook een valkuil voor jou zou kunnen zijn. Dat het gewoon eigenlijk nooit echt klaar is. Of had je op een gegeven moment wel het gevoel van het is nu wel klaar.
Dat viel wel mee.
Ja?
Ja, dat viel wel mee. Omdat ik vrij weinig echt live inspeel.
Mm-hmm.
Heb ik oneindige mogelijkheden om dingen netjes op tijd te zetten. Om precies het goede gevoel in een noot te leggen. En als je dat zoals jij echt uit een performance van een gitaar wil halen. Dat is een veel moeilijker medium dan wanneer ik met een piano alle afzonderlijke noten van het akkoord na de hand nog kan nuanceren.
Ja.
Dus daar ben je gewoon veel sneller mee klaar.
Ja, ik heb een vorige album zelf gemixt. En ik had het meeste moeite om me neer te leggen bij een mix. Tot, ik zal hem weer een keer noemen, want hij betaalde een euro per keer. Tot Rob Boshuizen. Op een gegeven moment tegen hem zei van, op een gegeven moment is het ook gewoon goed. Moet gewoon laten.
Ja.
En dat heeft mij heel erg geholpen om dat te leren, zeg maar.
Ja.
Nou goed, ik ben heel benieuwd naar de rest van het album. Ik heb wel dingen beluisteren. Dus
ja?
Ik ga naar aanleiding van deze podcast ga ik zelf ook nog wel meer luisteren.
Hij is echt gemaakt om vanaf begin tot het einde met je ogen dicht te luisteren.
Oké. Okay.
Dus niet op shuffle zetten of wat dan ook. Echt begin tot eind. Dan klopt hij.
Ja. Springen we even door naar de huidige tijd. Mm-hmm. Want de rode draad van deze podcast is de MAX-familie, zeg maar.
Ja.
Wat dus heel wat anders is dan jouw project 2014.
2014.
Een heel contrast ook. Hoe is die samenwerking ontstaan? Hoe is dat via of hoe ging dat?
Ja, als ik me goed herinner. Arjen die werkte al met Martin samen. Martin had nog toetsen nodig. En ik denk dat Arjen heeft voorgesteld om mij eens te vragen daarvoor. En zo is het balletje gaan rollen. Ik heb een paar toetsenpartijen voor hem gedaan. En uiteindelijk door kritieken te geven op zijn mixen en zijn masters. Dacht Martin op een gegeven moment, weet je wat? Als je ze goed weet, doe dan eens zelf. Vermoed ik hoor dat het zo is.
Waarschijnlijk wel, hem kennen. Ja.
Ja. Nou ja, zo ben ik dus ook gaandeweg steeds meer producties voor hem aan het doen.
Wij kennen elkaar ook al best wel lang. Mm-hmm. Dan weet ik dat jij niet de grootste fan bent van coverspelen.
Nee.
En dat zit er toch wel behoorlijk in bij MX natuurlijk.
Dit is core business, hè? Dit is cover business.
Ja, ja, precies.
Ja, dat heb ik aan moeten wennen, moet ik zeggen. Want inderdaad, ik ben er een groot voorstander van. Als iemand een nummer heeft gemaakt, dan heeft hij het zo bedoeld. En dan moet je er niet al te veel aankomen. Aan de andere kant, de nummers die Martin aan me vroeg, daarvan vond ik het ook wel heel erg leuk om uit te zoeken wat voor apparatuur daarbij gebruikt is. Hoe ze dat destijds hebben opgenomen. Dus voor elke productie die tot nog toe aan me gevraagd heeft, ben ik gewoon ook op Wikipedia en in fora gaan zoeken welke apparatuur dat was.
Ik wil zeggen, hoe weet je dat? Tenzij je de mensen zelf kan vragen.
Vaak niet.
Nee.
Maar daar wordt echt heel veel over geschreven. Over wat voor synthesizer Duran Duran gebruikte, noem maar wat.
Ja.
Of Ultrafox. En ik heb een aantal virtuele synthesizers gekocht. Ik heb een voorliefde voor de jaren 80.
Ja.
Qua muziek.
Ja.
Dus dat kwam mooi samen. De meeste spullen die Martin aan me vroeg, daar had ik een remake van. En kon ik de originele partij namaken. En dan vind ik het interessant.
Dat is de uitdaging in covers
voor mij, zeg maar. Voor mij is de uitdaging in een cover om het zo eerlijk mogelijk te doen zoals het gemaakt is. Dus echt om een replica te maken.
Ja.
En dan vervolgens die replica af te breken en er iets zelf van te maken. Maar ik moet eerst weten wat het was voordat ik kan maken.
Oké, dus je doet wel dan iets met de partijen aan zich.
Ja.
Dus je zoekt primair naar de sounds die gebruikt zijn.
Ja.
Die bood je na eigenlijk.
Mm-hmm.
En daarna ga je met die sounds ga je toch je eigen interpretatie geven.
Ja, of ik leg er partijen boven. De tweede stemmen of juist in stereobeeld. Bredere textures en het origineel heel strak in het midden. Dat soort dingen.
Want je produceert dus nu veel. Dus, en die toetsenpartijen zoek je dus op die manier uit. Dat betekent dat je dus ook toch ook wel een beetje de andere muzikanten produceert. Stel ik maar zo voor. Heb je dan, als je aan een nummer begint, al een idee van ik zou de gitaar zo ingevuld willen hebben en de bas zo of de drum zo? Of laat je het eigenlijk aan de muzikanten die dan de partijen in gaan spelen?
Verschilt een beetje per keer. Als ik helemaal de vrijheid heb om zelf het nummer te produceren,
mm-hmm.
dan ben ik blij met alles wat me wordt aangeboden. Maar, een heel groot maar, ik ga dat na wel maken zoals ik het wil.
En hoe moet ik dat voorstellen?
Dus het kan heel goed zo zijn dat een gitarist zijn ziel en zijn zaligheid heeft gelegd in een partij. Maar als ik vind dat een bepaalde noot niet op tijd is, schuif ik hem op.
Okay.
Ik maak het zoals ik het hebben wil.
Oké.
Ja, niet iedereen zal daar blij mee zijn.
Nou, ik kan me voorstellen dat ik ken natuurlijk, omdat ik zo in het project ook zit, een beetje hoe dat in zo'n samenwerking gaat. Er is altijd wel de ruimte om natuurlijk feedback te geven.
Ja.
Het is geen dictatuur.
Nee.
Dus je doet het toch samen. En als het schuiven naar het ene nootje zoveel wrevel bij een gitarist zou opwekken, ja, dan ga je dan naar een tussenweg zoeken.
Natuurlijk, dat is ook wel zo. Als iemand helemaal over de rode gaat of wat ik heb gemaakt, dan komen we daar altijd uit. Vaak valt het niemand echt op.
Nee, maar jij weet het.
Maar ik weet
het. Want als een nootje net iets later zou zitten of iets eerder,
dan
vind je het niet oké.
Okay. Ja, exact. En het stoort mij dan ook waarschijnlijk meer dan dat het iemand anders zou storen.
Ja, dat
dus een soort van autisme, denk ik dan. Ik ben een ritmeautist.
Dat is wel grappig, want aan de ene kant heb je het ritme in het begin even niet willen hebben.
Ja.
Maar bij dit soort dingen is het wel weer iets wat je bezighoudt.
Ja, dat klopt. Ritme is zo'n groot gedeelte van mijn leven dat ik dat toen even moest uitzetten.
Ja.
Om rust te krijgen.
Dit is de MAX podcast met Michael Giesenbeck.
Nou, dat is ook wel mooi om te zien hoe muzikanten zijn af en toe net mensen. Die hebben ook slechte periodes, goede periodes. En kijk, dat vind ik wel heel mooi van wat jij vertelt. Is dat je op een gegeven moment als mens nodig had om meer rust te krijgen.
Mm-hmm.
En dat het dus ook in de muziek dat het vertaalt.
Absoluut.
Ja, dat vind ik wel mooi. Bijna het vak muziek zijn, want het is geen vak natuurlijk. Het is gewoon een passie.
Mm-hmm. Ja, los van een passie. Het is ook een communicatiemiddel. En vandaar ook, je kan niet anders zeggen dan hoe je je voelt. Het is een soort van non-verbaal gedrag. Daarom ligt het zo dicht bij hoe je je voelt op een bepaald moment.
Ja. Weet je nog welk nummer je als eerste voor MX hebt opgenomen?
Nee, dat zou ik echt niet weten. Dat zou ik moeten terugzoeken.
Oké.
Okay. Weet jij het?
Ik heb geen idee.
Hmm. Kunnen we Martin even bellen?
We schakelen een hulplijn in. Van alle nummers die je tot nu toe hebt gedaan voor MAX in het project, wat is jouw favoriet?
Ja, de nummer van Ultrafox toch nog steeds.
En waarom die? Dat is redelijk poppy, als ik het zo mag.
Ja, maar dat maakt me dan ook. Ik ben niet heel erg stelvast. Hè? Ik hou van alle muziek.
Ja.
Als het maar goed geproduceerd is en tussen aanhalings goede muziek is.
En waarom resoneert deze meer dan die andere dan?
Ja, toch ook een beetje door het uitzoeken van de synthesizers daarvan was erg leuk. Billy Curry die gebruikte een SEM synthesizer.
Een wat?
Een SEM. Dat zijn 8 identieke modules, geluidsgeneratoren.
Ja.
En die kan je alleen maar onafhankelijk van elkaar kan je die instellen.
Ja.
Je stelt ze dus nooit allemaal tegelijkertijd op de goede manier in. En daardoor krijg je een heel rijk en heel breed synthesizer geluid. Ik ben denk ik samen met Billy Curry door te onderzoeken verliefd geworden op dat geluid.
Oh.
Die synthesizer.
Oké. Okay.
Ja, dus dat nummer heeft me veel teruggegeven op die manier. Maar voor de rest is het, eigenlijk zijn alle nummers die ik maak me bijna even lief. Er gaat zoveel tijd in zitten en zoveel liefde en zoveel tijd die je had kunnen slapen.
En zijn die leuke dingen had kunnen doen? Ja, nee, ja, dit is natuurlijk leuk.
Ja.
Maar en ook die zaken die je leert kun je weer meenemen in je eigen projecten, in je eigen composities. Ja. Want je componeert nog wel tussendoor, neem ik aan, of helemaal niet meer.
Maar dat gaat wel weer terugkomen, ja.
Ja, ja, blijft toch je passie, hè?
Ja, als ik minder verzoeken krijg van andere mensen om voor ze te arrangeren, dat ik dan automatisch weer ga componeren.
Ja, en mensen willen graag met je werken. Dat is ook een heel groot compliment, denk ik.
Ja.
Ja. Ja, voor de mensen die het niet snappen, Raymond is de lead keys speler op mijn volgende album. En dat is niet voor niks. Daar betaalt hij weer ruiterlijk salaris voor.
Ja, dat is waar, ja.
Ja.
ik werk ervoor over zelfs, om dat te kunnen betalen.
Dat was wel een interessante discussie op jouw Facebook natuurlijk. Waar ligt de grens van wat je mag verwachten van... Het gaat substantieel tijd kosten, zeg maar. En komt er een omslagpunt dat je die vriendendienst, zeg maar, zou moeten mogen kunnen omzetten naar een betaalde dienst, zeg maar. Ja, dat zijn moeilijke discussies. Daar worstel ik ook heel erg mee.
Ja.
Ik denk niet dat er een eenduidig antwoord op is. Iedereen benadert weer op zijn eigen manier.
Ja.
Maar het zijn wel interessante discussies om over na te denken.
Ja. Nou ja, de wereld is heel erg veranderd wat dat gaat natuurlijk ook. Wat wij nu doen voor ons plezier en met de ongekende mogelijkheden die wij nu hebben om dat te registreren. Als je dat een 60, 70 jaar terugplaatst in de tijd, kon je dat alleen maar in een studio doen.
Ja.
In opdracht van een platenmaatschappij en gevraagd door een gevestigde artiest.
Ja.
Dus toen was het veel logischer dat je betaald kreeg voor dit. Voor deze passie.
Ja, precies.
Door de democratisering van de middelen is ook de waardering van dat werk omlaag gegaan.
Ja.
De financiële waardering daarvan.
Ja, want het blijft een soort Hellands vlak dat je je wil eigenlijk je vrienden niet geld rekenen voor een vriendendienst, zeg maar. Maar wanneer stopt het met een vriendendienst te zijn? Dat is, ja, ik vind het gewoon een hele boeiende discussie.
Ja.
Maar ik vind het wel goed dat je het onderwerp niet schuwt. En nee, dat je het op je Facebook, waar toch veel mensen het lezen, dat je het bespreekbaar maakt.
Dat vind klopt, ik wel, ja. Maar dat vind ik sowieso dat moet kunnen. Ik vind dat iedereen... Ja, zo'n sociaal medium is ervoor gemaakt om je mening te uiten. Dan zal ik het doen ook. Ja.
Heb je ook echte helden als je kijkt naar toetsenmannen?
Als mensen me naar mijn helden vragen, dan komt altijd als eerste Stephen Wilson naar boven.
Maar dat is niet een toetsenman, toch?
Dat is niet per se een toetsenman, maar dat is wel iemand die ook toetsen gebruikt. En het is een geweldige producer.
Ja.
Het is een multi-instrumentalist. En hij, aangezien hij ook toetsen doet, dat vind ik toch dat hij voldoet.
Ja.
Toetsenist daaronder is Gleb Kolyadin.
Dat is ook mij helemaal niks.
Gleb Kolyadin is pianist uit Sint-Petersburg. Is bij mij en bij menig ander bekend geworden in een duo I Am The Morning. Hij is klassiek geschoold. Hij speelt echt de sterren van de hemel. Wat ik probeer te programmeren, dat doet hij met twee vingers in zijn neus.
Okay.
Die man is zo vreselijk goed. Die werkt dan samen met een niet klassiek geschoolde zangeres.
Oh.
En die combinatie die is bij tijd en wijle zo mooi en zo breekbaar. Hij heeft een beetje een engeltjesachtige stem.
Ja.
En niet dat opera-achtige. Omdat ze een duo zijn, kunnen ze heel klein spelen. Piano, stemmetje. Maar op albums kunnen ze dat ook heel erg uitpakken. Heel erg arrangeren. En er kunnen hele orkesten bij, hele koren kunnen erbij. Maar in de basis zijn de composities die hij maakt zo vreselijk mooi en sterk. Dus daar zou je echt even naar moeten luisteren. Ja.
Oké, okay, goede tip. Dus in de basis maken ze toetseninstrumenten en zang. Dat is
piano en zang.
Of ze piano en zang, maar of zit het ook drums en bas, weet ik het allemaal of dat niet.
Ja, want Gavin Harrison bijvoorbeeld, die in Porcupine Tree heeft gespeeld, die heeft drums opgenomen voor een derde album, meen ik.
Ja.
Jordan Rudess heeft met hem samengewerkt. Hij maakt hele goede solo albums. Ja, die gaan van jazzrock tot symfo tot minimalistisch klassiek. Echt van alles doet die man.
Oké. Okay.
En daar heb ik nog één. En dat is Dave Stewart.
Van de Eurythmics?
Niet van de Eurythmics.
Bijna goed. Je verwacht hem al.
Ja, precies. Dat is eigenlijk altijd de wedervraag die mensen stellen.
Maar knap dat ik weet wie dat is, hè?
Ja, dat is waar.
Ja.
Dave Stewart was een toetsenist. Misschien ken je dat nummer It's My Party and I Cry If I Want To.
Mm-hmm.
Daar is hij, naar mijn idee, een beetje opgehouden met goede muziek. Daarvoor zat hij in de Canterbury scene. Canterbury scene was een groep muzikanten in het zuiden van Engeland in de jaren 70 tot 76. Die scene die probeerde rockmuziek, popmuziek en jazz samen te brengen. Dus dat is een hele mooie hippie-achtige beweging met alle stijlen die je maar kan voorstellen door elkaar heen.
Ja.
Dat ging van hele abstracte muziek waarbij mensen alleen maar door een ruimte aan het gillen waren en om een microfoon heen. Een
soort Yoko Ono
muziek. Een soort Yoko Ono muziek inderdaad, okay. Ja. Tot bands die een cosmologie hadden waarin vliegende theepotten de waarheid verkondigden en waar gnoompjes in. Die band heet Gong.
Ah, oké. Okay. Die naam ben ik wel.
Dave Stewart, die zat in een hele hoop van die bands als toetsenist. Onder andere ook met Bill Bruford. Bill Bruford,
ja,
ken je die?
Ja.
Drummer van Yes destijds.
Ja.
Ja, die maakte een prachtige vorm van jazz die ik eigenlijk daarna nog één keer heb gehoord. Dat is nu iemand in Engeland die maakt dat soort muziek na. En die band heet Zop. Dit vind ik dan ook heel erg goed. Een beetje uitgebreid antwoord op
deze vraag. Nee, maar het is...
Chris Squire.
Het interessante van deze podcast vind ik ook dat... Naast dat ik de mensen die ik interview beter leer kennen... Dat ik ook heel veel muziek te horen krijg. Namen die ik niet kende. En dat nodigt mij uit om dat eens te gaan beluisteren. Dus daar vind ik het heel erg interessant. Om juist dat te weten.
Als je dus hier zo een stukje muziek na wil laten horen in de podcast...
Ja.
Dan zou ik Tenebus Roads van The National Health adviseren.
in het verlengde van deze vraag, ik denk dat ik het antwoord op één positie al weet. Maar als jij jouw ultieme droomband mag samenstellen, met muzikanten levend of niet meer levend, wie zitten er dan in die band? Oh. Naast jouzelf?
Naast ikzelf. Ikzelf in de rol van Rick Wakeman. Op drums, Bill Bruford. Absoluut. Ik ken geen betere drummer dan Bill Bruford. Op bas, Chris Squire.
Chris Squire van die moeilijke muziek. Ja,
ja, ja. Oh, heerlijk, moeilijke muziek. Muziek kan me niet moeilijk genoeg zijn. Vraag maar aan mijn huisgenoot.
Laat er nou weer van die heren, joh.
Op zang John Anderson.
Dat was wel heel erg yes.
Dus ja. eigenlijk wordt het gewoon yes. Maar dan misschien zonder Steve Howe.
Oké.
Okay. Ik vind Steve Howe heeft een hele eigen stijl. Maar vond het stiekem met Trevor Rabin beter.
Is dat dan degene die je dan op de gitaar zet? Of toch iemand anders?
Wie zet ik op gitaar? Mag ik er later op terugkomen? Daar denk ik nog even over na.
Ja, dat mag. Dat mag. Ik edit hem wel ergens in het einde van het interview ertussenin. Nou, we hebben het al even gehad over samenwerking met andere muzikanten en hoe dat zo ontstaat. Nou, heb ik ook begrepen dat jij ook lid bent van een forum.
Ja.
Waar muzikanten elkaar kunnen vinden, zeg maar.
Mm-hmm.
Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen en hoe gaat het in zijn werk?
Ja, een forum is het niet echt. Het is echt bedoeld als een samenwerkingssite. Nou, laat ik eerst vertellen hoe ik erbij gekomen ben.
Ja.
Ook weer toen ik gestopt ben met Macharna, wilde ik stiekem toch ook wel een beetje met andere mensen blijven samenwerken. En ben ik online gaan zoeken naar, hoe kan je nou samenwerken met muzikanten? Compose is een website die eigenlijk gebouwd is om een stuk Amazon Storage heen. Dus je hebt, als je €5 per maand betaalt, een schier oneindige opslagmogelijkheid. En,
opslag van wat?
Opslag van aparte tracks, waar een nummer uit bestaat.
Ja.
Het leuke is dat, stel ik heb een vreselijk leuk ideetje voor een pianopartij en ik... Zet die pianopartij daar neer en ik schrijf daarbij. Ik zou daar heel graag een bas bij hebben, een blokfluit, een harp en een mondharmonica.
Mm-hmm.
Ik zet dat neer. Dan kan het heel goed zijn dat de volgende dag als ik wakker word, iemand in Australië heeft gedacht. Maar hoho, dat is een leuk nummer, maar ik ben drummer. Ik ga de drums mee spelen. Hij stuurt een mixje met wat ik heb gespeeld en zijn drums eronder. En dat kan ik dan al of niet leuk vinden.
Ja.
En accepteren. Nou, vanaf dat moment zijn we een groepje met z'n tweeën. Een piano en een drum. En dat proces, dat blijft doorgaan.
Dit is echt gebeurd? Dit?
Dit is echt gebeurd.
Oh, oké. Okay.
Ik had geen blokfluit gevraagd alleen. En dat blijft zo gaan. Je kan mensen uitnodigen om samen te werken. Het kan ook zijn dat mensen spontaan met je gaan samenwerken zonder dat je erom gevraagd hebt. En zo bouw je met z'n allen een productie bij elkaar. En dat kan afhankelijk van je projectmanagers capaciteiten een beter of een slechter nummer worden.
Stel iemand stuurt iets in, maar je bent daar eigenlijk niet zo enthousiast over. Is het dan niet lastig om die feedback te geven?
Heel lastig.
Ja.
Ja.
Maar toch doe je het dan wel, want uiteindelijk gaat het om jouw product, toch?
Ik heb dat moeten leren, want ik het liefste hou ik mensen gewoon te vriend en geef ik ze niet al te veel kritiek. Maar zoals ik al eerder zei, als het om producties gaat en kwaliteit van muziek, dan ben ik harder dan ik mezelf inschat.
Ja.
Dan vertel je zo iemand dat hij, nou niet dat hij slecht is of wat dan ook, maar dat hij niet is wat je voor het nummer zoekt.
Die samenwerking die je zo hebt opgezocht, zeg maar, op dat platform, zou ik het nou even noemen,
mm-hmm.
heeft het ook al geresteerd in een complete stuk?
Ja.
Die we ergens dus, kunnen luisteren?
Ja, op Bandcamp staat bijvoorbeeld nummer Hyperion. Dat is dat verhaal eigenlijk. Dat is een compositie, een pianocompositie die ik daar online heb gezet. Ja, naar mijn idee is dat een fantastisch nummer geworden. Een drummer uit Australië,
ja,
letterlijk.
Ja, en verder? Wat zat er verder bij?
Een bassist uit Spanje.
Oh, oké. Okay.
Een gitarist uit Argentinië. Echt, de hele wereld doet hierop mee. Ja.
Oké, dit is dus voor de duidelijkheid, voor de mensen die luisteren. Dit is wat anders dan als een band samen... spelen,
ja.
Online.
Ja.
Maar dit is heel anders. Dit is echt, je levert idee aan.
Mm-hmm.
En vervolgens kan iemand dat idee downloaden en zijn eigen partij toevoegen in zijn eigen tempo, in zijn eigen studio. En zo bouw je in lagen eigenlijk een liedje op.
Het is in wezen niet heel erg veel anders dan wat MHX doet.
Nee, precies.
Alleen in het geval van MHX is Martin altijd de producent. Ja. En ik in sommige gevallen. En in het geval van Compose kan iedereen de producent zijn van zijn eigen liedje.
Ja, het is wel heel grappig hoe die ontwikkelingen dan gaan. Hè? Want zo'n samenwerkingsvorm was jaren geleden veel lastiger. De laatste ontwikkeling waar ik best wel veel muzikanten over hoor, is AI, Artificial Intelligence, om die in te gaan zetten om bijvoorbeeld teksten te helpen schrijven of zelfs muziek. Mm-hmm. Hoe zie jij zo'n ontwikkeling? Ik merk dat het heel erg tot nu toe is, wat ik tegenkom aan de andere muzikant, is van of ze zijn er helemaal gek mee of heel erg tegen.
Ja, ik zit er tussenin.
Je zit er tussenin? Nou,
ja.
Oké. Okay.
Voor tekst schrijven zou ik het nooit doen, eigenlijk. Ik voel me dan te gemanipuleerd door een machine.
Ja.
Om dat te doen, ja. Voor met name mastering gebruik ik het wel. Ik gebruik een mastering tool. En als ik tevreden ben over mijn mix, dan laat ik die mastering of muziek horen aan die mastering tool.
Ja.
En die vraag ik dan, als dit een rocknummer zou zijn, hoe zou je hem dan masteren?
Nou, okay.
Die geeft je dan een voorstel in verschillende modules. Ik zou de game zo veranderen. Ik zou hier zie ik probleempunten met equalizing. Daar zou ik een dynamische equalizer op zetten.
Ja, voor de niet zo technische luisteraars onder ons, kun je uitleggen wat mastering inhoudt?
Mastering is eerste stapje terug. Als je gaat mixen, dan zorg je ervoor dat alle instrumenten of geluidsbronnen op een goede manier te horen zijn in volume, in geluidsbeeld. En bij mastering zorg je ervoor dat het totale nummer, dus zonder dat je nog iets aan de interne verhoudingen verandert, dat het totaalgeluid niet afwijkt van wat een luisteraar wacht als die de radio aanzet. Of als die door zijn Spotify playlist heen gaat. Dus het nummer dat je gaat afleveren moet in klankkleur verwacht zijn en in volume verwacht zijn. Dus dat er niet ineens een drop, dat je niet ineens met je hand een radio harder moet gaan zetten als jouw liedje komt.
Ja.
Dat is eigenlijk. En zo werk je dan als je één nummer doet. Het masteren van een heel album is hetzelfde proces, maar dan streef je naar interne consistentie tussen alle nummers. Die op
qua volume en qua klankkleur, zeg maar. Dat het allemaal, dat je niet tussen de 1 en 2, nummer 1 en 2, dat je ineens je volume veel harder moet zetten.
Exact.
Of je equalizer moet bijregelen. Ja, en daar zet je dus die artificial intelligence voor in.
Ja.
Omdat die jou tips geeft hoe je dat kan. Zelf kan masteren of laat je dat dan door zo'n software?
Nee, daarna ga ik zelf masteren. Ik ga aanpassen wat het voorstel is, want hij heeft het lang niet altijd goed. Het enige is dat dat programma, dat is getraind. Dat heeft heel veel masters gehoord. Weet dus heel goed wat het gemiddelde is waar je naar streeft. En daar zit dan ook een keurige curve in van popmuziek. Oh, dat zit in de 20.000 liedjes die ik heb gehoord waarvan mensen zeiden dat het popmuziek was. Daar zat zoveel laag in, daar zat zoveel hoog in. Jouw liedje zit daar net even wat onder. Dus als je wilt dat het popmuziek is, draai er wat hoog in.
Oh.
Dat is eigenlijk wat hij doet.
Het wordt eigenlijk een tool, zeg maar dan.
Exact.
Maar je zou het dus nooit gebruiken om muziek mee te componeren dan? Of teksten mee te schrijven?
Nee. Nee, want dan... Bij mastering streef ik ernaar om niet al te veel op te vallen. Zeg maar.
Ja, in negatieve zin. Dat je niet in negatieve zin...
Ja, precies. Dat mensen niet denken van, oh, hier moet ik zelf iets aan doen. Dus daarin is het heel goed om een hulpmiddel te hebben dat jou helpt niet op te vallen.
Ja.
Als je een tekst wil schrijven, dan probeer je... Nou, dan streef je naar zelfexpressie.
Ja.
Een computer geeft mij geen zelfexpressie, maar geeft mij weer dat gemiddelde. daar wil ik niet zijn. Ik wil dan zelf dat geluid maken.
Ja.
En dat geldt ook voor synthesizerpartijen. En ik zou nooit zomaar ergens denken van, oh, dat is een leuk midi-faaltje, die sleep ik eroverheen. Nou, dat klinkt leuk. Dat kan ik niet. Dat is mijn eer te na.
Nou, we hebben het heel veel over studiowerk gehad en de controle en zo. Ja, dat is live natuurlijk anders.
Mm-hmm.
Ook het feit dat live dat het in één keer goed moet. Hè? Je kan het niet mm-hmm. overdoen. Kijk, vroeger, als je dan live speelde, je maakt een foutje, ja, dat hoorde je zelf, maar het publiek eigenlijk niet. Mm-hmm. Tegenwoordig loopt iedereen met de camera bij een concert en de volgende dag sta je op YouTube met je foute nootje.
Dat is wel heel erg jammer, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Een live concert moet het hebben van het verschuivende heden, zeg maar, over de muziek heen.
Ja.
En dat ben je met al die camera's wel kwijt.
Ja, dat is wel zonde inderdaad. Maar desondanks dat je de voorkeur hebt voor studiowerk, heb je ook veel live gespeeld.
Mm-hmm.
Wat is nou het allerleukste optreden dat je ooit hebt gedaan?
Mm-hmm. Ik vond, dan ga ik heel erg terug. Het optreden dat ik in het paard heb gedaan voor de Grote Prijs van Nederland met General Semantics. Destijds vond ik heel erg leuk om te doen. Alleen al voor het prestige wat het toen gaf. Dus de spanning om in een kwartier te moeten vlammen voor een jury. Ja. Dus eigenlijk toch beoordeeld willen worden op de een of andere manier.
Ja, toch wel. Ja,
ja, kennelijk wel. Ja.
Had dat ook niet met de leeftijd te maken misschien?
Ja, dat had ongetwijfeld met de leeftijd te maken.
Ja.
Precies, ja. met Machina hebben we ooit een keertje in Duitsland gespeeld op een krakersfestival. Nou, daarvan was de hele entourage al leuk dat we daar met een eigen auto naartoe gingen. Dat we gevraagd werden überhaupt in het buitenland was al heel erg spannend.
Was dat de bekende Duitse tour?
Dat voor ons wel. Nou, dat waren wel de leukste, vond ik. Echt. Ja, maar dan hebben we het over lang geleden.
Ja, nou, dan springen we even terug naar de huidige tijd.
Hmm.
Wat is voor jou het allermooiste liedje ooit buiten MAX, buiten je eigen projecten? Wat is het allermooiste liedje ooit gemaakt voor jou?
Dat is The Bell van I'm the Morning.
Ik ken hem niet. Het is een mooie reden om hem wellicht op te zetten. Waarom dat liedje?
Het is een heel mooi, heel klein pianoliedje.
Ja.
Heeft iets van Kate Bush. En Kate Bush, dat is voor mij een onaanraakbaar goede muzikant.
Ja.
Die had ik niet eens genoemd in het vorige rijtje.
Ja, die mag ook meezingen.
Die mag ook meezingen.
Ja, daar hebben we nog de gitarist van, heet het goed, maar...
Ja, inderdaad.
Eerste liedje.
Ik ken niet zoveel gitaristen. Sorry, ja, ik zou natuurlijk moeten zeggen.
Ja, Michael Riesenbeck. Je zou mij kunnen noemen. Ja, ik weet niet hoeveel je voor wil hebben, maar... Maar terug naar het liedje.
Maar dat liedje, dat is heel mooi en heel klein. En dat gaat over, over een vrouw die doodgaat.
Hmm.
En ze is daar blij om dat ze doodgaat.
Omdat er een eind komt aan de pijn. Op.
Ja, exact. Ja. En dat heeft die zangeres zo mooi verwoord. En die muziek die eromheen staat, is zo ja, berustend. Dat is echt een nummer dat ik op mijn begrafenis zou winnen. Ja. Shadow of my home.
Wat staat er op artistiek vlak nog op jouw bucketlist?
Dat zou ik nog graag willen doen.
Want je hebt bijvoorbeeld, je stipt even aan, je bent figurant geweest. Is bijvoorbeeld acteren misschien, ik wil het niet voor je invullen, maar is dat misschien iets dat je...
Nee. Ik wil niet op de voorgrond staan. Figureren, dat was tot op het randje. Dat was wel heel fijn om op die manier in aanraking te komen met theater. Want inmiddels doe ik hetzelfde vrijwilligerswerk ook voor een theater in Den Haag, Banul.
Okay.
En daar maak ik dus ook voor veel voorstellingen echt de soundscapes voor de voorstelling. Ja, dus die kan van mijn bucketlist, want dat doe ik al.
Moet ik dat een beetje zien als in de tijd van de stomme film, zeg maar?
Nee, het is niet een pianootje achter een acteur. Nee, het is echt... om een voorbeeld te geven, in een stuk heb ik vanaf een hele indringende tekst... heb ik een hele hoge piep door de zaal laten gaan.
Yeah.
Die piep die duurt makkelijk een half uur.
Oh.
Maar hij staat heel zachtjes. Mensen die in die zaal zitten, die gaan zich steeds rotter voelen, omdat ze een ongrijpbare piep horen.
Ja.
En dan op een bepaald breekpunt in de voorstelling, als een soort van realisering komt bij de hoofdpersoon, is de piep weg.
Oh, okay.
Dus die zaal die ontspant op zo'n moment.
Is het wel zo dat mensen weglopen?
Nee, het is nooit weg. Het is één keer gebeurd dat er iemand wegliep, maar die moest naar de wc.
Ja, dat was niet meer een piep. Dat was een andere piep.
Die liep wel het podium op. Maar dat is een ander verhaal.
Ja, de bordjes stonden niet helemaal goed.
Nee, precies. Maar dat soort dingen, dat is ook heel erg leuk om te doen.
Maar dat doe je al, maar qua bucketlist?
Wat wil ik nog doen? Ik zou graag filmmuziek willen maken. Dat lijkt me heel erg leuk. Om hetzelfde te doen als voor theater, maar dan voor een filmproductie.
Oké.
Ja.
Lijkt me ook echt iets voor je, ja.
Ja, dat was ook weer een hele andere manier van werken. En anders dan theater heb je daar weer meer controle over. Dat lijkt me het...
En behalve het feit dat je wel een film moet volgen. De film zal er eerst zijn en daar moet je dan muziek op maken.
Klopt. Maar je kan tot in een treuren kan je op dat ene moment kan je opbouwen totdat het goed is.
Ja.
Het is hetzelfde als de controle die ik heb over een productie dan. En in een theater ben je elke avond weer afhankelijk van de kwaliteit en de emotionele gesteldheid van de acteur.
Ja, daar heb ik niet zo bij stilgestaan. Dat had ik het laatst ook in een interview over. Dat... bands, er zijn ook meerdere persoonlijkheden. En iemand kan ook zo ook even minder in zijn vel voelen. En dan loopt zo'n band ook minder goed. Dat is met, ja, ik niet zo gereden, maar dat is met acteurs natuurlijk net zo.
Met acteurs is dat doubly zo.
Ja, is dat zo?
Ja, ik denk dat een acteur... als je een gitaarsolo speelt, dan denk ik toch dat je daar meer hebt aan je techniek. Zonder dat je hem echt elke avond hoeft te voelen. Corrigeer maar als het niet waar is, hoor. Maar...
Ja, ik speel elke avond wat anders. Dus wat dat betreft ben niet een type die een solo reproduceert. Ik laat altijd van het moment afhangen en dat is hit or miss. Ja, soms is het briljant en soms brengt het nergens naar. Dat is het risico dat ik neem bij mijn manier van spelen.
Ja. Maar denk je dat een publiek heel erg anders geraakt wordt op het moment dat jij dat heel anders speelt?
Nou ja, in mijn beleving of in mijn ervaring is het wel zo dat als ik dan in wat ik zeg noem in de zone ben en het komt van natuur van hè, die denk je over na, maar die noten die zijn er gewoon, dan raak je wel veel meer iemand. En als ik er veel over ga nadenken, dan ga ik fouten maken.
Ja.
Dus ik laat me heel wat aan mijn gevoel leiden. Maar er zijn legio gitaristen die juist heel sterk zijn in reproduceren wat ze al eerder gespeeld hebben.
Ja.
Dat is gewoon een andere benadering. Dus of ik nou een goed voorbeeld ben, dat weet ik niet helemaal wat dat betreft. Nee, maar ja, inderdaad, acteurs, ja, die zullen misschien nog wel meer in een emotie stappen voor het spelen van een stuk.
Een acteur moet op de een of andere manier zijn eigen emoties kunnen gebruiken om een verhaal te kunnen vertellen en wordt dan natuurlijk geleid door een regisseur. Maar die regisseur is er ook niet elke avond bij. Dus op een gegeven moment moet je dat zelf kunnen dragen.
Ja.
Maar ik denk dat het voor een acteur nog persoonlijker is stel dat je liefdesverdriet moet uitdrukken. Dan moet je avond en avond moet je eigen liefdesverdriet gaan aanboren. Maar dat lukt ook soms niet. Maar met dat soort dingen die zo dicht bij je liggen, voelt een zaal het dan ook ineens niet. En kan een stuk echt in elkaar zakken als je dat niet goed...
Heb je dat nog meegemaakt hoor?
Ik heb wel in een bepaald stuk gezien dat ik achter de techniek zat. De soundscapes op het juiste moment instarten en zo.
Ja.
Dat ik avond en avond aan het eind van het stuk tranen in mijn ogen had. En dan de avond daarna niks. Voelde ik niks. Twee voorstellingen daarna waren die tranen er weer. Dat ligt zo vreselijk... Ja, dat luistert zo vreselijk nauw.
Ja, maar de soundscapes zijn natuurlijk ook om dat gevoel te versterken.
Ja.
Maar in principe zijn dan, die avonden zijn de soundscapes eigenlijk hetzelfde.
Ja, die zijn gewoon opgenomen. Ja. Ja.
Maar wat bijzonder dat het dan inderdaad één avond dan... Maar dan krijg je inderdaad meer mee van de emotie van de acteur in kwestie.
Ja.
Nou, dat is wel heel gaaf. Het is een heel andere wereld, hè?
Ja.
En dat is ook al waarom dit soort gesprekken ook heel erg interessant zijn. Om eens gewoon van een andere kant bezig te zijn met muziek.
Mm-hmm.
Dat is ook de reden waarom ik in deze podcast ook spreek met radiomakers. Met mensen die artwork design maken. Met mensen die veel video's maken.
Mm-hmm.
Want die benaderen muziek ook weer heel anders. En dat is wel leuk dat jij natuurlijk die ervaring met het toneel hebt, zeg maar.
En ik probeer die ervaring met dat toneel dan ook in mijn keyboardpartijen te leggen als ik iets arrangeer voor iemand. Dus eigenlijk zijn het dezelfde technieken.
Nou, Raymond, dankjewel voor dit erg boeiende gesprek.
Ja.
Want echt heel leuk om alle, zeg maar, alle aspecten waar jij mee bezighoudt, om daar wat van te horen.
Mm-hmm.
En zeker ook het hele theatergedeelte, dat voor mij hartstikke onbekend is.
Ja.
En misschien voor heel veel mensen wel. En het is ook wel gek om te zien met hoeveel passie je zeg maar, al die verschillende projecten uitvoert. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dus onwijs bedankt voor je tijd.
Graag gedaan. Jij bedankt voor het interview.
Graag gedaan. Dankjewel. We zijn inmiddels 3,5 uur verder. En na veel Google-werk heeft Raymond een naam gevonden.
Ja, de gitarist die ik zou willen, dat is Alan Holdsworth. Beste gitarist ooit.
Waarvan acte?